onze hulp en onze enige verwachting. Is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Het 12e vers van Psalm 73. Met de kerk van alle eeuwige gemeente doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend wordt de schrift geopend. De eerste schriftlezing, want er zijn twee schriftlezingen. De eerste lezing is uit Hebreeën 11, vers 8 tot en met 16. En vervolgens zal u gelezen worden 2 Korinthe 5. En de tekst voor de prediking is te vinden in de tweede schriftlezing. Dus eerst wordt u gelezen Hebreeën 11 vers 8 tot en met 16. Daarna 2 Korinthe 5. Maar wij doen eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
En een ieder spreekt in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Vervolgens wordt u gelezen Hebreeën 11, te beginnen bij het 8e vers. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der beloften, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw geacht heeft, die het beloofd had. Daarom zijn ook van één en dat een verstorvene zoveel in menigte geboren, als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze alle zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan het vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunne niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Vervolgens lezen u 2 Korinthe 5. Want wij weten dat, zo ons een aardse huis deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn we ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat we niegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw conscientie geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, we zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, we zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu niemand meer naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien, die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking in deze middagdienst is uit het tweede gedeelte wat gelezen is, gemeente. 2 Korinthe 5 dus, en daarvan het eerste vers, waar de apostel Paulus schrijft en het woord van de Heere luidt. Want wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Willen wij samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. Eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij roepen u aan aan het begin van deze dienst, want tot wie anders zullen wij heen gaan, als de schriften geopend zijn, als we samen mogen zingen, al is dat met beperkingen. Wanneer wij de mond tot u openen in gebed, tot wie anders zullen wij heen gaan dan tot u? Uw woord zegt het in alle duidelijkheid, zonder mij kunt gij niets doen, helemaal niets. Absoluut niets staat er letterlijk. En dat ervaren we als het goed is in allerlei dingen van het gewone leven. Zonder u kunnen we niet gezond blijven. Zonder u kunnen we ons werk niet doen. Zonder u kunnen we zeker als we ouder worden niet altijd onze gedachten bij elkaar houden. Zonder u niets. Maar dat geldt nog in versterkte mate als we naar het geestelijke zin. Zonder u kunnen we niet bidden. Zonder u kunnen we niet geloven. Zonder u kunnen we niet lief hebben in de geestelijke zin van het woord. Zonder u niet hopen. Zonder u niet luisteren. Zonder u niet preken. We zijn zo volkomen op u aangewezen. Doe het ons beseffen, Heere, opdat we onze afhankelijkheid inleven. Maar dan mogen we ook pleiten op wat u zelf beloofd hebt. Dat waar ons de kracht, de moed, ja alles ontbreekt, dat u een God wilt zijn die alle dingen met uzelf vervult. En die het beloofd hebt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En nu zijn we in uw naam samengekomen, heren. Uw naam is aan het begin van deze dienst uitgeroepen. Onze hulp is in de naam des Heren. Wil u dan uit genade uw belofte vervullen? Hier in de kerk, waar we letterlijk zijn samengekomen, en we danken u dat er weer zoveel zijn, maar ook wanneer we in de geest samenkomen, thuis meeluisterend en verbonden met deze dienst. Dat is net zo goed. Al is het anders dan gewoon. Samenkomen in uw naam. Laat het zo dan ook gezegend worden. Heere, geef wanneer we thuis luisteren, zeker wanneer er nog jongere kinderen zijn, en dan weet u dat het moeilijk kan zijn om de aandacht te houden. Ook dat de kinderen de aandacht houden. Maar geef u dat het vanmiddag zo mag zijn dat dat wel gebeurt. En dat ze iets uit de prediking mee mogen nemen. Ja, dat bidden we voor ons allen. Ook voor de ouderen. Voor de vaders en moeders, voor de grootouders. Voor ons zoals we hier in de kerk zijn. Voor allen die eenzaam zijn. Misschien alleen door het leven gaan. Of een verlies geleden hebben. Hoe dan ook onze levensomstandigheden zijn, geef u ons een zegen. Zeker als het gaat over deze ingrijpende dingen. Leven en sterven. Leven en dood. Heren, pas het toe aan ons hart, want wat in de tekst staat als werkelijkheid van ons leven, dat geldt ons allemaal. Niemand uitgezonderd. En wil u dan geven dat we te midden van de broosheid en de kwetsbaarheid van ons aardse leven die stad mogen zoeken, die fundamenten heeft. Ja, u de koning van die stad mogen zoeken. Heren, u geeft ons nog de gelegenheid, de genadetijd. O zegen die voor ons allen. Wees u met ons, heren, we dragen de gemeente opnieuw aan u op, de dominee, de kerkenraad, allen die zich met de gemeente verbonden weten, ieder lid van de gemeente, ieder meelevend lid van de gemeente, degene die op het punt staan om lid te worden van de gemeente, ons allen. Wees u bij ons. Draag u ons door deze coronacrisistijd heen en geef dat we gezond mogen blijven. En mochten we besmet raken, wil u ons dan bijzonder nabij zijn en geven dat het een lichte vorm van de ziekte mag zijn. Maar we bidden ook, Heren, wil u geven dat deze crisistijd niet zonder gevolgen mag blijven. En dan bedoelen we geestelijke gevolgen. Dat wij met onze kinderen, wij allemaal verootmoedigd mogen worden voor u en uitgedreven mogen worden om aan de dringende beden van de apostel gehoor te geven. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Wil u geven dat er zo een wederkeer mag komen onder ons. In de kerken. In de samenleving. In West-Europa. Dat ooit christelijk West-Europa was. Maar het al lang niet meer is. Heere, keer weder. En doe ons tot u wederkeren. We bidden u, Heere, of u met deze wereld in nood wilt zijn. We horen zoveel dingen. Ook al omdat de communicatiemiddelen zoveel meer zijn en beter zijn dan in het verleden. Maar of dat allemaal winst is, dat weten we niet. Maar we denken heel bijzonder aan de brandhaarden in deze wereld. Aan epidemieën. Aan oorlogen en geruchten van oorlogen. Tekenen van de tijd. Denk u bijzonder, Heere, aan Israël. Ooit het land Kanaan geheten. Het land van de rust. Waar grote onrust is. Waar Palestijnen en Israëli's in feite met elkaar in oorlog zijn. Niet alleen tussen de Gazastrook en de staat Israël, maar ook binnen de grenzen van Israël, in gebieden waar een heel sterk gemengde bevolking woont. We bidden u, Heere, wil u het geweld matigen en geven dat het overleg, waartoe pogingen worden aangewend, ook plaats mag vinden en dat er wapenstilstand mag komen. Opdat niet nog meer bloed vergoten wordt. We bidden u voor Israël. We bidden u voor de Palestijnen. We bidden u heel in het bijzonder voor de kleine christelijke gemeenten in Israël en onder de Palestijnen. En we smeken of u uw oude belofte wilt vervullen dat het volk van Israël, maar dan ook de Palestijnen die van heidense afkomst zijn, zich tot u mogen bekeren en tot de kennis van u en van uw lieve zoon mogen komen. U hebt het toch beloofd, Heere, dat er nog toekomst is voor het volk wat bemind is om der vaderen wil. O, wil u dan het deksel, de sluier die op hun ogen ligt als zij de schriften lezen wegnemen. En het klare, heldere gezicht geven op de Messias van Israël en van de volken. Heere, zegen deze crisis in het Midden-Oosten, de zoveelste. En laat het geweld niet escaleren tot een grotere brand die misschien nog veel andere volken met zich trekt en misschien zelfs de hele beschaafde wereld raakt. Zegen u ons ook in de dingen van alle dag. De kleine en de grote dingen van het leven. In ons werk. Ook wanneer het moeilijk is, omdat onze baan op de tocht staat door de crisis. Of ons bedrijf wankelt vanwege de crisis. Of wanneer het op andere manieren moeilijk gaat in onze familiekring of in ons gezinsleven. U weet het alles, Heere. Ga met uw woord. Ook wanneer het deze zondag verkondigd mag worden. Met ons mee de week in en het leven van alle dag in. En laat uw woord ons ten leidsman zijn. Dat bidden we heel in het bijzonder voor onze jonge mensen. Help en sterk u hen op de scholen. En wil u geven dat ondanks de beperkingen waaraan ook het onderwijs is onderworpen, het onderwijs toch door mag gaan. En dat ze daar ook iets aan mogen hebben. En de verveling van het achter een scherm zitten. Het gebrek aan concentratie van zo onderwijs krijgen. Geen hindernis mag zijn. Wees u bijzonder met degene die deze week examen doen. De examens beginnen weer. En Heere, examen betekent ook letterlijk vertaald beproeving. Ja, ons wordt de proef afgenomen of we de dingen beheersen. Maar het kan ook zo voelen dat we spanningen hebben. Een beproeving. Wil u geven dat de spanningen weggenomen worden voor onze jonge mensen en dat ze biddend het examen in mogen gaan. En wil u hun werk kronen met uw zegen. Dat is zelfs nog meer dan een diploma. Al mogen we vragen of u in uw gunst allen die het betreft wil doen slagen. Zegen ons ook in deze dienst. Geef ons helderheid wanneer we het woord bedienen. Gebondenheid aan de schrift. Maar vooral de krachtige bediening van uw geest. Heere, maak onze woorden tot uw woorden. En geef dat we zo ook mogen luisteren. En dat het woord gezegend mag worden. Dat het woord opwast, groeit. Zoals in het boek Handelingen gezegd wordt. Groeit. Zodat het zaad vrucht gaat dragen. We bidden het. Uit genade. In de vergeving van al onze zonden. Amen. Wij zingen nog ter inleiding op de prediking gemeente uit Psalm 49, het zesde vers. 49 vers 6. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wijl al hun glans met hen in het graf vergaat, maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Het zesde vers van Psalm 49. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit de 16e psalm. Het 6e vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde, uw aangezicht. In gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Psalm 16, het 6e vers. Achter het gordijn des doods. Dat was de titel van een boek wat in onze kerken verscheen heel veel jaren geleden. Misschien wel zo'n 100 jaar geleden. Achter het gordijn des doods. Mooie titel, zegt u misschien. Maar zou je dat gordijn nooit eens willen optillen? Of heb je dat nooit gehad? Kijken wat er gebeurt bij het sterven. En na het sterven. Ja, zegt u misschien, dat mag niet, want je mag niet nieuwsgierig in de dingen binnendringen die God niet aan ons heeft geopenbaard. Dat is waar. En toch is het eigenlijk een heel menselijk iets dat we meer willen weten. Hoe is dat met het sterven? Sommigen onder ons hebben misschien wel boekjes gelezen met getuigenissen van mensen die een bijna doodervaring hadden. Mensen die een ernstig ongeluk overkwam. Die het gevoel hadden alsof ze losgemaakt werden uit hun lichaam. Die soms hele vredige taferelen ervaren hebben, wandelden op een weide met ruisend gras en lichte zon. Maar ze stierven niet echt. Hun leven werd behouden. En ze herinnerden zich er iets van en hebben dat doorverteld en soms ook opgeschreven. Is dat het wat gebeurt bij het sterven? Of misschien hebt u gelezen van sommige wereldgroten die op hun sterfbed lagen na een leven verzondigd te hebben. Soms een leven doorgebracht hebben in het spotten met de heiligste dingen die in grote benauwdheid stierven. En soms bedelden om nog een enkel moment uitstel. Is dat het sterven? Laten we niet luisteren naar allerlei stemmen, gemeente, maar laten we maar luisteren naar de enige stem die er echt toe doet als het gaat over deze dingen. En dat is de stem van de levende God zelf. En dan zegt hij door zijn dienstknecht Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, wij weten. Wat weten we? Als het gaat over sterven. Wij weten, om het in de woorden van de psalm te zeggen die we zo even zongen, dat na de dood het leven ons bereid is. Kun je dat zomaar zeggen? Nee, niet zomaar. Maar Gods kinderen leren er wel iets van voordat ze sterven. Al is het misschien bevend, maar ze kennen iets van dat uitzicht. Laten we erbij stilstaan met de hulp van de Here. Maar na de dood is het leven mij bereid. Dat is het thema van de preek. En we letten aan de hand van de tekst op drie dingen. Allereerst, hoe kwetsbaar ons leven is. Dat wordt geschilderd in het begin van de tekst. Ons aardse huis van deze tabernakel, van deze tent, wordt gebroken. In de tweede plaats, hoe kostbaar de erfenis is. Dan hebben wij, zegt Paulus in het geloof, een huis, een gebouw van God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En tenslotte hoe dierbaar de Christus is. U denkt misschien, dat staat niet in de tekst. Letterlijk niet. Maar dan lezen we de tekst nog een keer. Over die tent en over het huis. Vanuit het werk van de Heere Jezus. Dus, maar na de dood is het leven mij bereid. Dat is het thema. Allereerst zien we hoe kwetsbaar ons leven is. Vervolgens hoe kostbaar de erfenis is. En tenslotte hoe dierbaar de Christus is. De meesten van ons weten dat Paulus de gemeente van Korinthe zelf gesticht heeft. Het wordt uitvoerig verhaald in het boek Handelingen. Dat hij daar kwam. Dat hij daar in het centrum van Korinthe, de ruïnes zijn er nog. Een straat aantrof met allemaal kleine winkeltjes en in een van die winkeltjes woonden een paar mensen die gevlucht waren uit Rome, Aquila en Priscilla, die net als Paulus zelf tentenmakers waren. Dat moet u niet te benauwd opvatten, te eng, zo van ze maakten alleen maar tenten. Nee, ze maakten allerlei doeken. Tentendoeken, canvasdoeken, die soms bestemd waren om een tent te worden en een tent te vormen, natuurlijk. Maar ook wel van die doeken die gebruikt werden in het stadion of in het amfitheater door het publiek wat graag gladiatoren spelen zag of toneelvoorstellingen. En in de brandende zon dan behoefte had aan een tentdak boven zich. Dat soort dingen maakten Aquila en Priscilla. En Paulus trok bij hen in en gezamenlijk oefenden ze dat werk uit. Maar in het huis van Aquila en Priscilla vergaderden ze ook een gemeente. En dat jaar dat Paulus in Korinthe doorbracht is rijk gezegend. Er ontstond een gemeente en aanvankelijk ook een bloeiende gemeente. Maar met die gemeente van Korinthe heeft Paulus heel wat te stellen gehad. Daar leggen de brieven die in het Nieuwe Testament staan duidelijk getuigenis vanaf. En er zijn nog meer brieven geweest. Er is een hele Korinthische correspondentie geweest tussen Paulus en tussen de gemeente. Even kort. De gemeente, de ouderlingen waarschijnlijk, hebben op een gegeven moment aan Paulus een brief gestuurd met een aantal vragen. Die vragen vindt u nog terug in 1 Korinthe. Want 1 Korinthe, de brief die wij als 1 Korinthe kennen, is het antwoord van Paulus op de vragen die hem uit de gemeente gesteld zijn. De vragen over de plaats van de vrouw die getrouwd was met een ongelovige. De vragen over het heilig avondmaal. De vragen over de opstanding van Christus. Paulus gaat ze allemaal langs en beantwoordt ze. 1 Korinthe. En dan is het een poosje rustig. Maar dan bereiken Paulus berichten via zijn medewerkers dat er in Korinthe allerlei krachten bezig zijn die de gemeente dreigen te verwoesten. Mensen die ook Paulus' naam door het slijk halen en zeggen: Paulus, dat is een man die ja wel heel veel zegt. Maar als je hem nou ziet, onaanzienlijk, zijn reden is eigenlijk toch wel verachtelijk. En bovendien, als het gaat over geestelijke inzichten en geestelijke gaven, wij hebben veel meer te bieden. De gemeente wordt in verwarring gebracht door mensen die hun geestelijke hoogmoed uitleven. Als u weet wat er gaande is vandaag de dag, dan gebeurt dat nog. Allerlei vreemde ideeën zijn meestal bewijzen dat mensen hun geestelijke hoogmoed uitleven. En de ware ootmoed, de dienstknechtgestalte, zoals Paulus dat noemt, niet kennen. Wel nu, grote verwarring in de gemeente en Paulus, wiens naam door het slijk gehaald wordt, schrijft dan een brief die we niet meer kennen. verloren gegaan. De geest heeft het niet goed gedacht om die te behouden. We noemen dat de tranenbrief. In 2 Korinthe heeft hij het erover. Ik heb u onder veel tranen geschreven. En die brief heeft effect gehad. 2 Korinthe 7 staat het. Ik was in onrust. Wat die brief zou uitwerken. Paulus is niet het soort dominee die denkt, nou ja, ik heb mijn boodschap gebracht. Ik heb mijn werk gedaan. Ik heb mijn zondagse preek gehouden. En nu ga ik over tot de orde van de dag. Nee. Hij maakte zijn preken nat met zijn tranen. En de geroepen dienstknecht weet daar iets van. Heren, hoe zal het overgekomen zijn? Zal het vrucht dragen? Zal het ondanks mijn beperkingen, mijn zonden, mijn zwakheden gezegend worden? En dan komt Titus naar hem toe. Die is uit Korinthe gekomen, helemaal naar het noorden, naar Macedonië. En Titus komt met goede berichten. Er zijn mensen tot inkeer gekomen. Ze zijn bedroefd geworden door je brief, broeder Paulus. Maar het is een droefheid naar God geworden, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid bewerkt. Paulus verblijft. Maar hij heeft toch nog een aantal dingen te schrijven. In deze 2e Korinthebrief, waar aan de ene kant de blijdschap doortrilt over de verootmoediging in een groot deel van de gemeente, maar ook, er waren er nog zoveel die onbekeerd gebleven waren. Er waren nog zoveel die nog twijfelden en aarzelden, wier leven niet was gericht op de weg zoals God die in zijn evangelie had geopenbaard. En daaraan schenkt hij ook aandacht in deze brief. En dan zegt hij het. De evangeliebediening zoals ik die van de Here ontvangen heeft, dat is een schat. Maar dat is een schat in aardevaten. Je weet wel, zo'n oude klassieke vaas van klei gebakken, vaak mooi beschilderd. Maar zo'n vaas, die kun je heel makkelijk breken. En daar heeft Paulus het over. Wij dragen de schat van het evangelie in aardevaten die makkelijk gebroken worden. En zo komt hij op de kortstondigheid van het leven van zichzelf. Want Paulus sluit zich daar helemaal bij in. Maar ook van de leden van de gemeente van Korinthe. Ook jullie zijn zwakke aardevaten. Maar wij? En dan springt hij ineens over op een ander beeld. Maar wij weten dat als het zwakke broze vat van ons leven verbroken wordt, dat we een vast gebouw hebben in de hemel. Nee, hij zegt het anders. Niet een gebroken vat, zoals in de voorgaande verse, maar een tent. Laten we de tekst even lezen, om precies te zien wat de apostel zegt en wat hij bedoelt. Het aardse huis van deze tabernakel wordt gebroken. Dat staat er in de oude zin van onze Statenbijbel zo. Wij weten dat zo, en zo betekent hier zoveel als of wanneer het aardse huis van onze tabernakel gebroken wordt. Hij vergelijkt ons aardse huis, en dan bedoelt hij niet alleen het lichaam, maar heel ons menselijke wezen, ook onze geest, ons innerlijke leven, zo het aardse huis, de tent gebroken wordt. Hij vergelijkt het aardse leven hier met een tent. Dat was natuurlijk heel voor de hand liggend voor een man die als beroep tentenmaker had. Maar daar moet u niet in de eerste plaats aan denken. Paulus gebruikt het woord tabernakel of tent hier toch vooral tegen de achtergrond van het Oude Testament. En u is voorgelezen een stukje uit de brief aan de Hebreeën, waarin dat heel duidelijk wordt. De aartsvaders, Abraham de vader van alle gelovigen, van de oud-testamentische gelovigen en van de nieuw-testamentische gelovigen, woonde in tenten. Heeft na zijn vertrek uit Ur der Chaldeeën nergens anders gewoond dan in een tent. En datzelfde lees je van Isaac en van Jacob. En dat lees je ook van het volk van Israël als ze door de woestijn trekken. Het tentenleven was kenmerkend voor de oude tijden van de oud-testamentische bedeling. Telkens weer grijpt het Nieuwe Testament daar ook op terug. Paulus hier, de brief aan de Hebreeën, Petrus in zijn eerste brief. En dan gaan ze dat beeld van die tent, wat letterlijk natuurlijk zichtbaar werd in het leven van Abraham, Isaac en Jacob en de Israëlieten tijdens de woestijnreis, dat passen ze toe op het leven van een christen hier op aarde. En zo moet jij, mijn jongen of meisje, de Bijbel maar lezen als je de verhalen leest, de geschiedenissen over de aartsvaders. En over het volk van Israël door de woestijn, niet alleen als mooie verhalen, dat zijn ze ook hoor. Knap geschreven. Maar als beelden van jouw leven. Van mijn leven. Het leven van een christen zegt het hele Nieuwe Testament eigenlijk is een tentleven. Abraham was vreemdeling in het land van de belofte. En hij trok van de ene pleisterplaats naar de andere pleisterplaats. Hij mocht de pinnen van zijn levenstent niet te diep in de aarde slaan. Het was een pelgrimsreis. Van de ene plek naar de andere. Volk van Israël in de woestijn van de ene pleisterplaats naar de andere pleisterplaats. Nee, niet te vast blijven zitten aan Elim, die schitterende oase met zijn palmbomen en zijn waterbronnen. Maar verder, telkens verder. Eigenlijk toch een aangrijpend beeld van heel ons leven. Niet voor niets dat in de kerkgeschiedenis het christenleven zo vaak is uitgebeeld als een pelgrimstocht. Denkt u alleen maar aan de christenreis en aan de christinnenreis van John Bunyan. Een reis van de stad van het verderf naar het hemelse Jeruzalem. En dan gaat het erover hoe leven we. Hoe leven we? Zijn we op pelgrimstocht zoals we lazen in Hebreeën 11 zoals Abraham? Wel elke dag verder. Elk jaar verder. Maar toch met verwachting en uitzicht naar een stad die fundamenten heeft. Of leven we maar voor deze aarde? Slaan we de pinnen van onze levenstent diep in deze wereld? En zouden we het liefst hier blijven? Zeg het eens eerlijk. Als je jong bent en je voelt je sterk en je bent gezond en je hebt een mooie carrière voor de boeg na je opleiding, dan zou je toch hier willen blijven. En zelfs als je ouder wordt en de dingen misschien niet meer zo makkelijk en vanzelfsprekend zijn, zijn er ook heel veel ouderen die zeggen, ja, als ik het voor het kiezen had, dan zou ik, als ik gezond bleef tenminste, wel hier willen blijven. Maar de Bijbel zegt het heel duidelijk. En dan komen we bij het hart van het begin van onze tekst. Wij hebben hier geen blijvende stad. Wij. Alle mensen. Of je nu heel jong bent en thuis meeluistert met deze dienst of hier in de kerk zit. Of eigenlijk al heel bejaard bent, boven de 80 of boven de 70. Geen blijvende stad. En dan wordt het beeld een heel aangrijpend beeld. Dat tentleven van Abraham, Isaac, Jacob en het volk van Israël in de woestijn, dat symboliseert ook de vergankelijkheid van het leven. Het aardse huis, onze aardse woonplaats, ons aardse leven is als een tent. En anders dan een huis wat gebouwd is uit natuursteen, zoals sommige huizen in Israël destijds waren, is de tent een teken van vergankelijkheid. Denk u maar eens even in. Abraham trok door het beloofde land, kwam ook aan de randen van woestijnen. Het volk van Israël trok echt door woestijnen, door de Sinaï, de woestijn Paran. En als dan die winden kwamen en dat scherpe zand opjoegen langs de tentzeilen, dan werd die tent gescheurd, geschonden, zegt Psalm 102. En langzaam maar zeker verteerde het tentdoek. En soms ineens stortte zo'n tent in. Je probeerde het nog wat te herstellen door er een lap op te zetten, maar het hielp niet meer. De tent zakte in het zand en verteerde. Beeld van de sterfelijkheid van ons mensen. Staan we daar wel eens bij stil? Ja, zegt de jongen. Maar dominee, ik ben nog jong. Ik heb menselijk gesproken nog een heel leven voor me. Ik mag toch ook mijn plannen maken. Ik mag toch ook aan mijn toekomst denken. Jazeker. Dat is ook bijbels. Maar tegelijkertijd maken we onze plannen. Denken we over onze carrière. Over onze toekomst in het licht van de eeuwigheid. Of niet? Overwegen we die dingen biddend? En leven we bij de woorden van Jacobus, zo de Heere wil en wij leven zullen? Of niet? Want de tent kan ook heel vroeg afgebroken worden. Heel vroeg. Zomaar ineens. Terwijl hij nog glanzend en fris uitzag. Je kon het zien. Hij was nog maar pas gemaakt door de tentenmaker. En ineens een wervelstorm of een andere ramp, aardbeving, en de tent verging. Vergis je niet. De dood wenkt ieder uur. En dat zeg ik niet om u bang te maken, of jouw angst aan te jagen, maar om de werkelijkheid van het leven en van het sterven op onze harten te binden. En als dan dat de werkelijkheid is die in onze tekst geschetst wordt, en we keren even terug naar Abraham en naar het volk van Israël, sterfelijk, broos, maar toch van de ene plek naar de andere plek trekken, de pinnen van je levenstent niet te vast in de aarde te zetten, want er is meer dan dit leven. En als de tent verteerd wordt en te gronden gaat, sterven is God ontmoeten. Dan mogen we toch wel even aan Abraham en ook aan zijn nakomelingen de vraag stellen, zo in gedachte: Abraham, hoe houd je dat vol? Hoe houd je dat tentleven, dat midden in deze wereld leven, met alle beslommeringen en zorgen die je eigen zijn, en toch telkens maar weer verder. Telkens maar weer verder, want dit is niet het einde van de reis. Weet u wat Abraham deed? En wat je ook bij Isaac en Jacob leest, maar heel sterk bij Abraham. Als hij dan weer op een nieuwe plek was aangekomen en zijn tent had opgezet, dan was het eerste wat hij deed een altaar bouwen. En bracht hij God een offer. en aanbad hij de Heere. Weet u wat Abraham gedaan heeft met het beloofde land? Met het land van Kanaan, waar al zoveel tientallen jaren zoveel over te doen is. Hij heeft dat land volgezet met altaren. Met bidplaatsen. Dat zou te zegen zijn, zeg. Als dat zwaar geschonden land van Israël en Palestina volgezet werd met bidplaatsen. In plaats van met raketten en bommen. Zo was het bij Abraham. Ook bij u. Bij alle onzekerheden van het leven. Bij die broze tent die gevoelig is voor ziekte, voor vermindering van krachten. Voor benauwenissen en vragen en zorgen die het leven eigen zijn. Dat het geheim van uw leven is. Dat u het niet stellen kunt zonder het altaar. Telkens God aanroepen. Bidden om bescherming. Bidden om genade. Bidden om verzoening van mijn zonde en van mijn schuld. Bidden om het uitzicht van de levende hoop op de stad. Want dat zegt Paulus hier. Als het aardse huis van onze tent wordt afgebroken, dan weten wij dat wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dan weten wij. Weet u dat ook? Want dat zegt Paulus vanuit het geloof. Vanuit de vaste overtuiging van het levend geloof, de levende hoop en de levende liefde. Dan ligt er een stad te wachten. Zo mag je het ook lezen. Een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Hoe weet hij dat? Wel, dat weet Paulus met grotere helderheid en meer inzicht dan Abraham in zijn dagen. Want Abraham, we hebben het gehoord uit de brief aan de Hebreeën, leefde en heeft de belofte van het heil en van de zaligheid van verre gezien. Maar hij heeft hem wel omhelsd door het geloof. Hij heeft hem wel met de armen van het geloof aan zijn hart gedrukt. Maar Paulus weet meer van de geschiedenis van het heil dan Abraham. Paulus weet van een levende Heere Jezus Christus, die gestorven is en die begraven is, maar weer opgestaan is uit de doden en nu altijd leeft, zoals we vanmorgen hoorden, om voor zijn kerk te bidden. En wat doet de Heere Jezus nog meer? Nu hij ten hemel gevaren is, behalve dat wat we vanmorgen aanstipten, bidden voor zijn kerk. Hij is ook heen gegaan om voor zijn kerk een plaats te bereiden. Johannes 14. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Je mag ook vertalen, vele verblijfplaatsen. Als het niet zo was, dan zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hoe komt dat? Dat er woningen zijn als Gods kinderen sterven. Woningen bij de Allerhoogste. Woningen in de eeuwige stad. Die plaats is bereid door de Heere Jezus. Ook dat is vrucht van zijn werk op Golgotha. Van zijn opstanding. Van zijn hemelvaart. Plaats bereiden, hoe moet je dat nou voorstellen? Was er geen plaats en heeft de Heere Jezus toen hij in de hemel kwam ruimte gemaakt, hoe je dat ook moet indenken? Nee, die plaats was er. Die was er lang voordat de Heere Jezus naar de hemel ging. Alle oud-testamentische vromen, Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, Jozua, Job hebben geweten, er is een plaats bij God voor mij. Als ik straks sterf, een huis, een vaste woning, een stad met een fundament. Een van de duidelijkste teksten is Job 19. Job, de grote leider uit het Oude Testament. Naar alle waarschijnlijkheid een tijdgenoot van vader Abraham of iets later. Job die beschuldigd wordt van alles. Job, je moet wel zwaar gezondigd hebben, want anders zou je niet zo lijden. Job die uiteindelijk op de puinhoop en op de mesthoop van zijn leven komt. De tent van zijn leven is letterlijk gescheurd door een vreselijke ziekte. En allen die hem lief zijn, zijn hem ontvallen, behalve zijn vrouw. En die verwijt hem ook nog van alles. En wat zegt Job? Ik weet. Ik weet. Mijn verlosser leeft. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben. Hij bedoelt, mijn huid is vol met zweren, doorknaagd, maar straks zal ik helemaal tot stof vergaan? Als zij dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien. En niet een vreemde. Job wist het. Na de dood is het leven mij bereid. En je mag die psalm, die we straks ook hopen te zingen, hiernaast leggen. Die dichter van psalm 16 wist het ook. Ook al zijn er mensen die bouwen op hun schat en op hun rijkdom en op hun glorie en op hun naam. Je hoeft er niet jaloers op te zijn, want ik mag weten. Na de dood is het leven mij bereid. Dat was er dus al van eeuwigheid. Maar het is, ja, hoe moet ik dat goed en duidelijk zeggen? Het is verworven door de Heere Jezus. Kijk, die oudtestamentische vromen zijn zalig geworden en eeuwig behouden in het huis van de Vader met de vele woningen. Maar de prijs moest nog betaald worden. Maar de Heere God was zo zeker dat die prijs ook echt betaald zou worden, dat hij Job en Mozes al in de woningen van de hemel heeft opgenomen. En dat is nu nog zekerder geworden. Want nu heeft de Heere Jezus Christus die belofte van de eeuwige zaligheid, die belofte van de eeuwige stad, met zijn dierbaar bloed bezegeld en bekrachtigd. Als het ware zijn handtekening met zijn eigen bloed onder de beloften van het Oude Testament gezet. Beloften die in hem ja en amen zijn, schrijft Paulus in het begin van deze brief. Door zijn bloed zijn de deuren van de hemel opengegaan. Al voor die tijd voor de oudtestamentische vromen. En vanaf de dag van de hemelvaart voor de nieuwtestamentische vromen. En wat is dan die erfenis? Die kostbare erfenis heb ik dat genoemd. Wel, onze tekst is daar sober over. Een huis niet met handen gemaakt. Daar hebben we die uitdrukking weer. Dat betekent een huis wat niet door mensen is vervaardigd. Misschien werkt u in de bouw of bent u daarbij betrokken en houdt u van uw werk en dat is mooi. Het is ook prachtig om iets te bouwen. Daar heeft de Bijbel ook vele goede woorden voor over, ook voor het bouwen van huizen en woningen. Maar dit huis is niet gebouwd door enig mensenwerk. Dit is een gebouw van God. Of zoals we lazen in Hebreeën 11, Abraham verwachtte de stad van God. De stad die fundamenten heeft. Zo mag je de erfenis in de hemelen dus ook beschrijven. Als een huis, door God gebouwd. Als een stad, door God gebouwd. Met een fundament. Dat wil zeggen, het is een vaste woonplaats. Gods kinderen behoeven niet meer te zwerven. Niet meer te zingen, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. En zo kan het geestelijke leven hier op aarde echt zijn, hoor. Ook al heb je je hele leven op één plekje gewoond hier in Nederland. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Met al mijn schuld, met al mijn zonden. Met mijn aanvechtingen, met mijn zorgen. Met de Satan die soms in mijn nek blaast, gij hebt geen heil bij God. Met onzekerheden en twijfels. Met de ziftende kracht van de aanvechtingen. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet. Dan hoef u nooit meer te zwerven. Want het is een vast gebouw met een vast fundament. Laten we nou eens even kijken naar dat fundament. Want dat illustreert die vastheid van dat huis. Niet met handen gemaakt in de hemelen. En dan gaan we maar heel simpel graven. Weet u wat de bovenste laag van dat fundament is waar Gods kinderen in leven en in sterven op rusten door het geloof? Dat zijn de beloften van God. Geopenbaard in de schrift. En misschien zijn er beloften van God of één belofte van God die u heel dierbaar is geworden. Die met kracht is toegepast aan uw hart. Dat u het bad. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Ik ben uw heil, zegt de berijming alleen. En de Heere kwam in het gewaad van zijn woord en zei het als het ware met uitgebreide armen. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Wat een vreugde niet. Al zag je het misschien door de nevels heen, maar toch Gods beloven spreken. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd. Gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Ja, dat is een fundament. En dat is vast en betrouwbaar. Maar we gaan nog dieper graven. Wat ligt er onder de belofte, in de belofte? Daaronder ligt het heilswerk van de Heere Jezus. En wat een genade als je in het licht van de belofte van God hem mag ontdekken. Die alle beloften vervuld heeft. Ons avondmaalsformulier zegt het zo. Dat hij de belofte van God heeft bezegeld en bekrachtigd. Toen hij het uitriep, het is volbracht. En we gaan nog dieper graven. Dat is de diepste grond van het fundament. Het eeuwig welbehagen van God. Zijn verkiezende liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid, zegt de profeet. Voelt u hoe vast dat huis is? Hoe vast de toekomst ligt in de handen van God voor de levende kerk? Al zal alles samenspannen van buiten en van binnen tijdens de pelgrimsreis van dit leven om Gods kind buiten de hemel te houden. Het zal niet lukken. Want het fundament is vast. De diepste grond, het eeuwige welbehagen, de eeuwige liefde van God. Het werk van Christus. Want ze zijn uitverkoren in hem. En de belofte vastgemaakt in het bloed van de zaligheid. En wat betekent dat wonen in dat huis dan? Dat leven. In dat vaste huis wat in onze tekst wordt aangeduid. Eeuwig in de hemelen. stad die fundamenten heeft. Mag ik een enkel ding noemen? U mag er thuis verder over mediteren. Weet u wat dat betekent? Allereerst, zij zullen hem zien gelijk hij is. Dat zei Job al in de tekst die ik aanhaalde. Ik zal uit dit mijn vlees God aanschouwen. En dat staat ook helemaal aan het einde van het Nieuwe Testament. Als Johannes een eerste brief schrijft, dan schrijft hij aan die gelovigen daar in de buurt van Efeze en andere plaatsen waar hij de laatste jaren van zijn lange leven gewerkt heeft. Hij zegt, broeders, kinderkens noemt hij ze. Het is ons niet geopenbaard wat we zijn zullen. Hij bedoelt hoe dat zal zijn als ik sterf. En hoe dat zal zijn als ik voor de rechterstoel sta. En hoe dat zal zijn als ik de eeuwige heerlijkheid inga. Wat dat betekent een nieuw lichaam te ontvangen, dat weet ik niet. Het is ons niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar één ding weet ik wel. Wij weten. Dat wij hem zullen zien gelijk hij is. En dan mag een kind van God, ook al wordt hij hier op aarde nog zo aangevocht. En al bent u persoonlijk nog zo schuchter over de dingen van de Heere in uw leven. Dan mag u het weten. Op grond van de belofte van God. Ik zal geen vreemde zaligmaker ontmoeten. Niet verdiend. Ook na ontvangen genade, niet verdiend, maar uit genade toegezegd. In het huis van de Vader is Hij, is God zelf. Want wat zou de hemel zijn zonder God en zonder Christus? We zullen Hem zien gelijk Hij is. En dan mogen ze Hem dienen. Ja, soms denk je, en dat hoor je ook wel eens, als jongelui op catechisatie eerlijk zijn. Hè? En dat is goed hoor, dat je eerlijk bent. Wel eerbiedig blijven, maar wel eerlijk je vragen stellen. Denken ze, ja, ja. Het is me wel eens gevraagd, dominee, is dat nou niet erg saai in de hemel? Is dat nou niet ontzaglijk saai? Mijn vader zegt dat het in de hemel altijd kerkdienst is. Dat moet u nooit zeggen hoor, want zo is het niet. Ik begrijp uw bedoeling wel, maar dan denkt u dat de hemel een soort kerkdienst is zoals die hier vandaag in de Jeruzalemkerk wordt gehouden. Wel nee, de hemelse eredienst is veel heerlijker. Daarvan zijn onze erediensten, hoe kostbaar die ook zijn vandaag de dag, maar flauwe afschaduwingen. U mag hem dienen. Zijn dienstknechten zullen hem dienen. En bij die dienstknechten moet u niet alleen maar denken aan dominees. Of aan ouderlingen. Of mensen die echt in een ambt dienen. Nee, al Gods kinderen dienen. Of ze nu man zijn of vrouw. Zij dienen als het goed is met alle gebreken hier op aarde. In de zwakker wordende tent van hun leven de Heere. Zij zoeken het bij het woord. Zij zingen de oude liederen van Sion. Zij wenden zich in gebed en dankzegging tot de Heere. Zij zoeken hem te dienen in de dagelijkse praktijk van het leven. In het rekening houden met zijn heilige en heilzame geboden. Zij dienen hem. En als je nou een kind van God spreekt en zegt, wat betekent dat nou voor je dienen? Dan zeggen ze, weet je waarom ik hem dien? Omdat ik hem lief heb. Echt dienen, hè? Dat is geen slavendienst. Dat is dienen vanuit de liefde. En dienen vanuit de liefde betekent dat je zijn eer zoekt. En dat je eigenlijk in alles wat je doet, laat zien, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. En dat is hier op aarde in alle gebrek. En met alle smetten van zonde bevlekt. Maar daar mag je de liefde helemaal uitleven. Hoe? Ook dat is ons niet geopenbaard. Het zal veel heerlijker zijn dan wij ons maar kunnen voorstellen. Maar hem volmaakt de eer, de liefde, de glorie geven die hij waard is. En dat begint als het goed is door de schaduwen en de nevels heen hier op aarde. Want waar de Heere gaat werken, daar stort hij de liefde uit in zijn hart. En begint die liefde te branden. Brandende harten. Niet alleen dienen, maar ook loven. Groot maken. De hemel is de plek van de lofzang. Van het eeuwige loflied. Dat onafgebroken klinkt. Gij, o Lam, God, zijt het waardig te ontvangen de eer. En de glorie. En de aanbidding. Alle droefheid is weg. Alle tranen van de ogen gewist. Alle ziekte verslonden. De dood weggedaan. En vooral. Vooral. De zonde voor eeuwig weggedaan. Voor eeuwig verslonden. In een zee van vergetelheid. En daar kun je, als je de Heere vrezen mag. En het leeft van binnen. Zo naar verlangen toch. Heere, wanneer word ik van mezelf verlost? Ik ben zo moe. Van mijn zonde. Ja, dat hoort ook bij het pelgrimsleven. Ja, zegt u misschien. Maar hoe kun je dat nou leren? Wel, dan kan ik alleen maar zeggen in de weg van het gebed. En dan zeg ik er ook bij in het weg van het gebed tot hen, over wie het ten diepste in dit hele gedeelte gaat. Want mijn laatste punt was, en dat stip ik kort aan, omdat er vanmorgen meer over gezegd is, dat de Heere Jezus dierbaar is. Ook in deze tekst. Eigenlijk in alle teksten van de Bijbel. Als je ze goed geestelijk verstaat. Want ook van de Heere Jezus zou je kunnen zeggen. En dat is zeker de achtergrond van onze tekst. Dat het aardse huis. Denkt u het zich eens in. De Zoon van God in eeuwige glorie. Bij de Vader een aards huis. Een tent. Gescheurd. En hoe gescheurd? Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar hij wist het. Hij wist het zoals geen mens het hier op aarde geweten heeft en ooit zal weten. Dit weet ik vast. Bij de Vader. Mijn Vader is een woning voor mij. En ik mag straks terugkeren naar mijn Vader als het werk gedaan is om mijn Vader te zien. En om bij mijn Vader te zijn in eeuwige liefde en eeuwige heerlijkheid. En om aan mijn Vader te zeggen, ziet mijn Vader. Ziet mij en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ze waren verloren, rijp voor de eeuwige ondergang. Maar ik heb ze gezocht en ik heb ze gevonden. En ik heb ze zalig gemaakt. En nu mogen ze op mijn kosten, op kosten van mijn dierbaar bloed, eeuwig bij u zijn. Ontvang u ze, Vader. In de hemelse heerlijkheid. In de heerlijkheid die ik had. Bij u. Eer de wereld was. dierbare Christus. Dat mag u zeggen. Als u iets van zijn genade kent. Dierbare Christus. Bereid ook voor mij een plek. En voor velen uit mijn omgeving. Breng er, omdat u het hemelse heiligdom bent binnengegaan, niet zonder bloed, breng er velen thuis en velen binnen. En bewerk hier op aarde dat krachtige heimwee, die levende hoop, dat uitzien als van Abraham toen hij voorttrok in tenten. Heere, wanneer komt de stad? Wanneer mag ik binnengaan? Of in de oude berijming van Psalm 42. Wanneer zal zijn die dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen? Wordt u er nooit jaloers op? Als deze dingen in de prediking aan de orde komen, en ze zullen in Kralingen zeker aan de orde komen. Of zegt u, ja, het zegt me eigenlijk niet veel. Of misschien wel, ja dominee, dat zou het moeten zijn, maar ik ben al zo oud. En het is zo koud. Weet u, dan gaat Paulus verder. En hij spreekt over het verlangen naar die erfenis. En het verlangen naar die stad. Maar dan stopt hij niet. Dat is merkwaardig, hè? Dan stopt hij niet. Weet u wat er dan gebeurt? Luther zegt aan het slot van dat hoofdstuk 2 Korinthe 5. Dan valt die lieve apostel Paulus, zo noemt Luther hem. Dan valt die lieve apostel Paulus op de knieën. Voor u, voor jou, op reis naar de eeuwigheid, onzeker wat het einde van de reis zal zijn, of eigenlijk bent u wel zeker. Als er niks verandert, ga ik voor eeuwig verloren. Want zo is het. Als we de genade van de Heere Jezus Christus niet kennen. Maar Paulus zegt, Luther valt voor je op zijn knieën. En hij zegt, ik bid u, van Christus wegen, jonge man, jonge vrouw, ouderen, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En als u niet weet hoe het moet, dat is het ergste niet. Want u mag het altijd aan hem vragen. U mag de weg aan hem vragen. Net dat oude versje wat de meesten van ons heel vroeg op de zondagsschool geleerd hebben. Heer, hij maakt mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend. En houd maar aan hoor. Want hij wil op het gebed wonderen doen. Zo, dat als het aardse huis van onze tabernakel gebroken wordt. En wij iets mogen kennen van die dierbare Christus en zijn lijden en sterven. Zijn verzoenend lijden en sterven. Dat er dan een gebouw is. Ik heb er niets aan betaald. Ik heb er geen grijn aan meegewerkt. Het is eeuwig in de hemelen. Gebouwd op het eeuwig welbehagen. Op de verdiensten van Christus. En op het belovend spreken van God. En dan ga je toch. En wellicht zijn het maar momenten. Dat weet ik. Toch in stilte verlangen. Naar die dag dat de zonde voorbij is, dat de tranen gedroogd worden en dat je iets, al is het stamelend en stotterend, zingt, Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Wat zou dat groot zijn? Zoek het. Want het is te verkrijgen. En dat om niet. Amen. Met dankzegging. Heren, wat zal dat zijn? Daar hebben we geen begrip en geen voorstelling van. Maar dat hoeft ook niet. Want het is ons niet geopenbaard. Maar we mogen wel bidden. Maak ons er heilig jaloers op. Druk de heerlijkheid van wat ons nog niet geopenbaard is zo op het hart, dat we door genade leren geloven en hopen en liefhebben. Dat we wel midden in deze wereld staan en dat vraagt u ook van ons. Maar dat we toch ten diepste in deze wereld niet thuis zijn. Omdat we een stad zoeken die fundamenten heeft. Een woning die verankerd is in de liefde van uw drieëne God en in het heilswerk van Christus. O, leer ons deze dingen. Ook nu we deze week ingaan en heen leven naar het Pinksterfeest. Geef u een heilig heimwee. Naar u. Naar de Geest die gekomen is. Die ontdekt en ontgrondt tot de fundamenten van ons leven toe. Maar die ook vertroost en vervult. En die het verlangen wekt. Want de Geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die wil drinken van het water des levens om niet. Leer het ons, Heer. Zegen zo deze week. Of we nu werken of niet meer werken. Naar school gaan of examen doen. Zegen ons zo deze week. Dat bidden we van u. In dankzegging voor al het goede wat u gaf. En in de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil. Amen. Psalm 89 vers 1 is onze slotzang, gemeente. 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Laat in vrede draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.